dan even terug naar Iran. Ja. Iran's bliksemafleider. Heeft dat ook te maken met bijvoorbeeld die theorie over de Kondratiev-winter? Dat na zo'n lange winterperiode er eigenlijk altijd een enorm militair conflict ontstaat?
Nou ja, dus dat is de economische ineenstorting van het kapitalisme. Elke 50, 60 jaar zie je aan die lange golven dat het kapitalisme weer in een diepe crisis wegzakt.
Maar met dus een oorlog erachteraan.
Ja, natuurlijk.
Eigenlijk per definitie. Ja. Dat hoort bij de theorie van Kondratiev.
Nou, en wat ook heel interessant daarin, kijk, als je gaat kijken naar de Verenigde Staten. De Verenigde Staten was in 1939 nog diep in een crisis. In 1939 was de Verenigde Staten economisch een buitengewoon wankel imperium. Ondanks al die jaren van Keynesiaanse economische politiek van de toenmalige president Roosevelt. Toen kwam de oorlog. Toen werd er geweldig geproduceerd. De mannen gingen naar de slagvelden en de vrouwen gingen in de fabrieken werken. Ja. En in 1945 kwamen dus de mensen die het systeem runnen, kwamen dus bij elkaar, hè, in Bretton Woods en zo, om te zeggen van hoe het financieel georganiseerd moest worden, maar ook hoe het economisch moest. Nou, toen hebben ze 2 jaar lang hebben ze geprobeerd om de geweren ploegscharen te maken, zal ik maar zeggen, of de zwaarden ploegscharen te maken. Dus om van een oorlogseconomie over te stappen naar een vredeseconomie. Dat is mislukt. Totdat ze weer in 1947 begonnen met bewapening. En daar moesten ze ook een hele theorie bij hebben waarom ze moesten bewapenen. Nou, dat werd het communisme. En het hele containmentpolitiek die daar omheen gebouwd werd. Nou, en toen, door die economische in het militair-industrieel complex heeft Amerika zijn altijd weer dreigende ineenstorting van die economie, hebben ze weten door de jaren voor zich uit weten te schuiven, tot nu. In januari 1961, waarschuwt de Amerikaanse president Eisenhower in zijn afscheidsspeech voor het militair-industrieel complex. Dat is een woord dat hij heeft verzonnen. Ja, ik ben even bezig. Wat hij heeft gemaakt, gecoind. Ja, Military Industrial Complex. Wat hij in eerste instantie wilde noemen Militair Industrieel Congressioneel Complex. Ja. Maar toen zei zijn adviseurs, je moet congres eraf halen. Want anders kun je namelijk nergens tegen protesteren als iedereen er aan meedoet. Met andere woorden, je hebt één groot conglomeraat, dat zoals hij zei, in alle weefsels van die samenleving gaat doordringen en al doorgedrongen is. En daardoor een wezenlijke invloed zal hebben op de loop van de democratie. Dat is letterlijk wat hij ons vertelde. Dat is 1961. Toen was, laten we zeggen, 15% van de Amerikaanse bewapening, van federale begroting, ging naar de bewapening. Inmiddels is dat al tussen de 30% en 40% van de Amerikaanse federale begroting.
Als je alles bij elkaar optelt, van alle begrotingen.
Nog veel meer. Ja. Ben ik mee eens. Ja.
Misschien wel 60% gaat.
Precies.
Gaat
nou, in elk geval 50%. Nou, kijk, als je nou 50%, laten we dan van de helft uitgaan. Ja. De helft van je federale begroting gaat naar bewapening toe. Ja, dan moet je allereerst een vijand hebben. Want anders zeggen de mensen, ja, besteed maar aan een fatsoenlijke gezondheidszorg. Besteed maar aan het opknappen van de wegen. Besteed maar aan scholing.
Ja,
noem maar op. Ja. Een goed pensioen of wat dan ook. Nou, dus je hebt een vijand nodig. En ten tweede heb je een oorlog nodig. Want dat die wapens moeten permanent vernieuwd worden. Nou, nu komt Iran om de hoek kijken. De oorlog in Irak heeft niet meer veel wapens nodig. De oorlog in Afghanistan willen ze eigenlijk afbouwen door met die lui van de Taliban, waar ze nu door hebben dat ze die de toon niet onder krijgen.
Beetje laat, maar.
Ja, natuurlijk.
Die Russen hebben het al lang gezegd.
Jawel, maar kijk, er moet oorlog zijn. Ik bedoel, dat weten die lui ook wel, maar er moet oorlog zijn. Want anders zakt de hele boel in elkaar. Dat wisten ze in 45 en in 47 en dat weten ze nu ook. Want inmiddels is Die portie die naar bewapening toe gaat, of national security zoals ze het zelf noemen, een heel vaag woord is, maar goed, is enorm toegenomen. Dus dat wat de president Eisenhower in 1961 voor waarschuwde, dat probleem is alleen maar immens veel groter geworden.
Ja.
En nu bepaalt ook daadwerkelijk het militair-industrieel complex, bepaalt gewoon waar, hoe de politiek zal zijn, welke koers er gevaren wordt. En dat is waarom ik denk dat Iran nu in de picture gaat komen voor een geweldige klapper, voor een geweldige aanval. Voor een deel omdat Amerika, als je gaat kijken wie de pro-Israël lobby bijvoorbeeld is, zowel via de achterdeur, de zijdeur als de voordeur, het Witte Huis binnen gemarcheerd.
Ja,
als ik alleen al de chef staf van de Amerikaanse president, die bepaalt wie met de president mag praten. Dat zijn vader is Rahm Emanuel, zijn vader was een Irgun-terrorist. Hij is opgegroeid als een Israëlische jongen. En die is nu aan de Amerikaanse president. Hij bepaalt nu wie. Hij heeft altijd zeer pro-Israël geweest in zijn uitspraken en in zijn politieke stellingname als senator. Dus die gaat, je kunt donder op zeggen, dat wordt weer een pro-Israël beleid. Ze hebben nu Dennis Ross aangesteld als de man die voor Iran, met Iran moet gaan onderhandelen. Nou, dat is een diehard. Dat is een echte pro-Israël fanaat. Die heeft vroeger de Israël geholpen tegen de Arabieren wat betreft de Amerikaanse steun. En dat gaat hij nu met Iran precies hetzelfde doen. Het feit dat hij aangesteld is, daarvan kun je weten, er komt oorlog.
Er is net een rapport uitgekomen van het Washington Institute for Near East Policy, WINEP.
Ja.
En daar staat een handtekening onder van Ross.
Ja.
En in dat rapport staat dat Israël van plan is om oorlog te gaan voeren tegen Iran.
Ja.
Dus dat is weer hetsen tegen Iran. Ja. Met de handtekening van Ross.
Ja. Ja.
Die is kort daarna aangesteld als envoy voor het Midden-Oosten.
Daar valt twee dingen over te zeggen. Allereerst, Israël is niet in staat om Iran plat te leggen. Dat kunnen alleen de Amerikanen. Die hebben de wapens daarvoor. En die hebben ook allerlei strategische mogelijkheden die de Israël niet bezit. Hè. Lange afstands raketten en bommenwerpers, et cetera, die vanuit de Indische Oceaan opstijgen. Nou, Israël kan dat niet. Hè. Daar hebben ze gewoon niet de technische capaciteit daarvoor. Dus wat ze doen is druk, permanente publieke druk op Amerika uitoefenen, waardoor de Amerikanen straks geforceerd zullen zijn, ook vanuit via de media, zal ik maar zeggen, om op Iran aan te vallen. Dat ga je onder. Eigenlijk hetzelfde wat je bij Irak hebt gezien, zul je bij Iran ook zien.
Maar denk je niet dat het laatste wat Amerika nodig heeft een oorlog is met Iran, omdat ze helemaal op instorten staan, Amerika?
Juist omdat ze op instorten staan, hebben ze oorlog nodig. Want ik bedoel, de enige wat ze produceren zijn wapens. Heb jij iets wat Amerikaans is? Heeft iemand hier in Nederland iets wat Amerikaans is? Hebben wij Amerikaanse auto's? Nee. Hebben we Amerikaanse televisies? Nee. Hebben we Amerikaanse polshorloges? Nee. Amerikanen produceren niks. Ze hebben alles geoutsourced naar de derde wereldlanden, naar de lage lonenlanden. Daarom hebben ze ook een NAFTA. Om te zorgen dat de auto's die ze dus, de onderdelen, die sturen ze dan naar Mexico. Daar worden ze in elkaar gezet en dan krijgen ze het laatste verflaagje krijgen ze in de Verenigde Staten.
Ik zit heel hard te denken of ik niet Amerikaanse spullen heb. Of diensten misschien.
Maar wat?
General Electric? Of,
nee, wij hebben hier onze eigen zwendelaars wat de elektriciteitsvoorziening betreft. Die allemaal gebruik maken van de olieprijs om hun eigen dingen op te checken. Nee.
Dus juist vanwege de economie hebben ze een oorlog nodig. Want ik zei. Ja,
de economie en om de interne coherentie samen sterker te maken. Want ik bedoel, het land valt uit elkaar. Ze hebben 8 jaar lang heeft daar de middenklasse de klap op klap op klap gekregen. Ik ben er in 2002 uitgebreid geweest. Toen ben ik er doorheen gereisd samen met mijn vrouw en kinderen. En in 2006. Nou. Elke keer als ik terugkwam, dan belde ik mijn collega's op en dan zei ik van jongens, jullie moeten naar Amerika. Ik heb ook nationaal heb ik ook mensen gesproken. Jullie moeten naar Amerika toe. De hele zaak is daar aan het in elkaar storten. De laatste keer dat wij er waren, viel al het licht uit in de hele noordoosten van de Verenigde Staten, omdat er geen structureel onderhoud is. Er wordt niks wordt onderhouden, er wordt gewoon uitgezogen. Net zoals bij Enron, al die bedrijven, die proberen zoveel mogelijk geld te maken in zo'n kort mogelijke tijd. En dan laten ze het systeem in elkaar storten. Dat interesseert ze niet, daar hebben ze niks meer mee te maken. Ze proberen het op tijd te verkopen aan een ander bedrijf weer. Ik ben nu een boek aan het lezen, dat heet Lost Mountain. Kolenmaatschappij in de Verenigde Staten, hoe die enorme stukken land aan het verwoesten zijn, omdat ze, ja, het interesseert ze niet. Het is roofbouw. Het is een cultuur van roofbouw. En daar gaat het systeem nu ook aan ten onder.
Maar Stan, dit is met betrekking tot Iran, maar één aspect. Het andere aspect is, wat ik in mijn boek ook uitgebreid beschreven heb, namelijk het energieplan van Cheney. Cheney zag al, dat was het eerste grote project van de Bush-regering, dat Amerika natuurlijk ontzettend veel energie nodig heeft. Ja. Ja. En dat is natuurlijk het andere verhaal van Iran. Iran drijft op olie, zegt een letterlijk citaat van Wolfowitz, en gas.
Ja. Ja. Ja, daar gaat het inderdaad om. Ja. Het gaat om energie, het gaat om de grondstoffen. Daar gaat het altijd om. In de hele geschiedenis gaat het daar ook alleen maar om. Ik bedoel, we doen net alsof we nu iets totaal nieuws zien. Vanaf het eerste imperium was al op zoek naar water of god maar weten welke grondstof ze op dat moment nodig hadden. Natuurlijk, daar gaat het altijd. Macht zonder de grondstoffen erbij is niks.
Maar nog steeds mag je het bijna niet zeggen, zelfs niet met betrekking tot Irak. Dat het ging om olie en...
Nee, dat mag absoluut niet. Nee, want, want als je dat doet, dan word je gemarginaliseerd. Ik bedoel, er is nu we weten dat alles wat de Amerikaanse regering naar voren heeft gebracht, de Nederlandse regering, de Britse regering, met betrekking tot beweegredenen om Irak aan te vallen, daarvan weten we nu dat het gelogen is. Dat is gewoon vast komen staan. Reeks massavernietiging.
Dankzij onderzoek in Amerika en Engeland, maar niet in Nederland.
Nee, maar dan nog. Ik bedoel, we weten nu dat dit nonsens is.
Ja.
Heb jij nou in één Nederlandse krant, een kwaliteitskrant of wat dan ook, heb jij een serieus onderzoek gezien naar wat dan wel de redenen zijn geweest waarom wij Irak hebben aangevallen? Er spraken van zelfs nu er een officieel onderzoek gaat komen, een parlementair onderzoek. Zelfs nu nog is er niemand in de media die serieus de oliekant van de hele zaak bestudeert. Niemand.
En dat is interessant om te weten. Stop.